Wij lezen uit de Heidelbergse Catechismus de 41ste zondagafdeling. Zondag 41. Daar vraagt de onderwijzer in vraag 108. Wat leert ons het zevende gebod? En hij antwoordt daarop dat alle onkuisheid van God vervloekt is. En dat wij daarom haar van harte vijand zijnde, kuis en ingetogen leven moeten, het zij in de huwelijke staat of daarbuiten. Vraag 109. Verbiedt God in dit gebod niet meer dan echtbreken en dergelijke schandelijkheden? Hij antwoordt daarop, terwijl ons lichaam en ziel tempelen des Heiligen Geestes zijn. Zo wil hij dat wij ze beide zuiver en heilig bewaren. Daarom verbiedt hij alle onkuise daden, gebaren, woorden, gedachten, lusten en wat de mens daartoe trekken kan tot zover. Wij schreven hier boven Gods goede gebod. Gij zult niet echt spreken. En we zouden letten op de instelling van het huwelijk. In de tweede plaats op de verwarding van het huwelijk. En in de derde plaats op de herstelling van het huwelijk. Gods goede gebod, gij zult niet echt spreken. De instelling van het huwelijk, de verwarding van het huwelijk en de herstelling van het huwelijk. We zijn eigenlijk al bezig aan de laatste gedachte. De herstelling van het huwelijk. We hebben de vorige maal gehoord hoe het huwelijk verworden is. Het bederf van het beste wordt het slechtste. Toch door zijn genade worden er ook nog huwelijken gevonden waarin man en vrouw in oprechte liefde aan elkaar verbonden zijn, ook in deze wereld. Maar het gaat hier over het christelijk huwelijk. Het huwelijk waar hij zijn genade en wondertekenen verricht. Waar hij water in wijn verandert. Waar hij zichzelf vertegenwoordigt. Om aan het huwelijk zijn diepe betekenis en achtergrond te geven. Door dat huwelijk een zwakke afschaduwing te doen zijn. Van het eeuwig huwelijk dat Christus sluit en sluiten zal met zijn bruid, zijn gemeente. Nu, wij hebben gehoord, daar hebben we het laatst op gelet, dat er ook door onze verkeerde gedachten zulke verwrongen zaken kunnen zijn in het leven van man en vrouw. En dat men het ingetogen en kuise leven, deze woorden, misbruikt om zich aan elkander te onttrekken, waarop de zegen des Heren niet kan rusten. De Heren kent ons veel beter dan wij onszelf kennen. Al is het altijd waar dat ook dat huwelijk en huwelijksleven geen opgedrongen zaak kan zijn. Dat is nooit goed. Maar wanneer dat niet het geval is, wanneer daar wederzijdse liefde en verbondenheid is, dan mogen wij niet dat ondergraven door een deel van dat huwelijk terzijde te schuiven. Of man en vrouw moeten zelf in hun leven daar geen enkele begeerte in hebben. Misschien dan dat dat deel van dat huwelijksleven achterwege kan blijven zonder schade. Maar anders, laten wij altijd bedenken, de Satan gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden. Hij gaat rond om ons te vangen in onze gedachten en overleggingen. Hij weet wel wat een vuur er kan ontbranden door een kleine aanblazing. Hij kent ons ook wel. Daarom heeft de Heere gezegd, deze twee zullen tot één vlees zijn. En zal de mens zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen. Wij hebben gehoord dat wij allen echtbrekers zijn. Wij hebben het verbond met de Heere verbroken en terzijde geworpen. Hoe zouden wij dan het verbond tussen mensenkinderen volstandig bewaren? Nee, dan kwam het al heel gauw uit, die vrouw die gij bij mij gegeven hebt. Dan komen al die duizenden smarten en pijlen waar de mens mee doorwond wordt, komen openbaar. Zoveel leed, zoveel ellende, zoveel dwaasheid. En ten ware dat de Heer in zijn gunst niet in stand hield, zo zou er geen één huwelijk meer gevonden worden. Maar wij zouden elkander van de aarde verdelgen. Maar nu, wij hebben gehoord hoe hij de last en de toren en de geestelingen gedragen heeft. Vanwege het vuur dat in ons tot een verterende vlam geworden is. En tot een zwarte walm. Want overal waar het vuur uitbreekt van het begeren en waar de hart toch bezit neemt van al onze gedachten en overleggingen, daar is het als een vuur dat verteert. Hij heeft gedragen alle boze en begerige blikken, alle gedachten, onkuise daden hebben wij gehoord, gebaren, woorden, gedachten, lusten, die ons deel zijn, die heeft hij gedragen, onze krankheden. En de Vader heeft onuitsprekelijk zwaar gestraft. O, zo zwaar heeft hij gestraft de zonde tegen dit gebod. Al het volk had uitgeroepen, amen, toen de woorden weer klonken, vervloekt hij de man of de vrouw, noem maar op, waarin God alle zonde van onreinheid, ook alle onnatuurlijke zonden heeft genoemd en de vloek daarover doen uitspreken en beamen. Die vloek is op hem geladen. Daaronder is hij verbrijzeld en verdrukt en geslagen. Opdat hij zichzelf een eigen volk zou heiligen en reinigen. Opdat hij ze zou trekken tot zijn wonderbaar licht. opdat ze ook in dat vuur niet verteerd zouden worden, in het vuur van hun begeren, in het vuur van hun gedachten en lusten, maar dat hij ze zou redden en bevrijden, en dat hij dat huwelijk, nee, niet zou ontwrichten. Dat hebben wij gehoord. In de nieuwe bedeling zal geen huwelijk meer gesloten worden onder de verheerlijkten. Maar hier op aarde gold, en dat is ook zijn gave, verblijft u vanwege de huisvrouw uw jeugd, dool steeds in haar liefde. Waarom zoudt gij mijn zoon in een vreemde dolen en de schoot van een onbekende omvangen? Nee, hier op aarde heeft hij ook ruimte geschapen, opdat de jongeling en de jonge dochter elkander alles gevende verblijd zouden zijn. En dat is hun deel van God hun gegeven, alle de dagen ijdele levens op deze aarde. Maar, ach, die hoererij, die schandelijke daden, gedachten en lusten. O, dat wil niet zeggen dat wanneer wij getrouwd zijn, wanneer wij een vrouw mogen hebben en de vrouw een man, dat er dan geen hoererij meer plaatsvindt. Er kan ook hoererij zijn, zelfs wanneer je nooit met een andere vrouw weggaat, uitgaat, gemeenschap hebt. Wat is dat dan voor hoererij? Dat is de hoererij van de een te laten waar die is en het met je eigen te houden. Een veel voorkomende hoererij in het huwelijk, waar de Heilige Geest in komt onderwijzen, dan is er ogenschijnlijk niets aan de hand. Nee, maar eigenlijk is de vrouw in zulk een huwelijk een soort werktuig, een soort middel waardoor ik mijn doel moet bereiken. Zij is gedegradeerd dan tot een gebruiksvoorwerp, meer niet. Dan is er geen samenleven, maar dan is er hoererij. Dan trekt de een of de ander of beide zich in zichzelf terug. Kun je dan verstaan, dan krijg je wat je zo vaak hebt, die antipathie. Dan wordt zoveel uitgeblust en vernieuwd. En dat niet alleen buiten de kerk, maar zo vaak onder degene die onder het woord des Heren leven, zichzelf leven. Niemand heeft toch ooit zijn eigen vlees gehad, zegt de apostel, maar hij verzorgt het en hij onderhoudt het. Ach, en dan gaat de mens zijn eigen vlees verzorgen. En hij vergeet wat God sprak. Deze is been van uw gebeente en vlees van uw vlees. Dit zijn maar enkele praktische dingen die ik daar nog nader aan toevoeg. En niet om een soort moraliserende les u te lezen of mezelf, nee. Maar ik weet dat wij van die dwaze mensen zijn en dat wij vaak een geest woord willen horen. Waarom? Omdat ons gewone leven niet in orde is. Dan willen we daar zo gauw mogelijk van af zijn, heb ik u gezegd. We willen niet erop gewezen worden door de hand des Geestes. Hebt elkander hartelijk lief. O geliefde, wanneer ge dan denkt, o ja, dat wij ooit hier op deze aarde zouden kunnen zeggen, ik ben rein van overtreding, dan vergissen we ons. Want de sterkste is niets dan ijdelheid. En waar die wet des geestes des levens in haar geestelijke betekenis ons gaat ontdekken, daar zinken wij steeds dieper. Als we maar mogen zinken. Als we maar met alles niet de mooie man en vrouw blijven in onze handhaving van onszelf. Als er maar een terug mag wezen, ach vrouw, wat heb ik me toch weer ellendig gedragen tegenover je. Of man, vergeef me dat ik zo tekeer ging. Dat. Dan is er toch die zuiverende werking van Gods geest. Die zegt, geef de toren plaats beminden. De toren rust in de boezem der dwazen. Word toornig en zondig niet, laat de zon niet ondergaan over uw toren. Nee, dan moet ik u toch juist nu erop wijzen. De vrucht des geestes is liefde, blijdschap, vrede, goedertierenheid. Zij zoekt zich. Zelf niet. Nu, het is toch hij die gekomen is, niet alleen om de zonde zijns volks te verzoenen, maar om ze ook te verbreken, om ze de doodsteek te geven, opdat zij zouden leven voor zijn aangezicht, uit en door. Zijn woord, woorden, daar wil ik ook nog iets van zeggen, woorden. Denk niet dat woorden vrij zijn. Nee, ik noem speciaal, ik weet niet, ik ken het onder ons nog niet tegengekomen, maar ik wil het toch noemen, want misschien dat je het niet zou doen als er een ander bij is waarvan je een zeker gevaar hebt. Maar, ik heb in het leven verbaasd gestaan hoe hele godsdienstige mensen zulke schuine praat verkopen. En dat ze zeggen, je kunt beter gek praten dan gek doen. Maar zo is het niet. O nee. Nee, ik wijs u erop, gemeente, dat er in woorden grotelijks tegen dit gebod gezondigd wordt. Wanneer wij de intimiteit, de persoonlijkheid, dat geheimenis volgen. Wanneer we dat gaan schenden door het te trekken op het vulgare vlak. Om daarover te lachen en gek te doen. Dat is niet betamelijk. Daarvan sprak ons het woord. Eén vuile reden ga uit uw mond, maar veel eer dankzegging. Woorden. Ja, daarin, daarover gaat het onderzoekend licht des Heilige Geestes. Gedachten en lusten. Gedachten. Kun je daar ook nog wat aan doen? Aan gedachten. Er is een weg die noemt Luther ergens. En dan zegt hij, naar aanleiding van Psalm 137, of het uitlegkundig verantwoord is, weet ik niet, maar dan zegt hij, tekent hij aan bij die tekst, nou gelukzalig is hij die uw kinderken schrijven en aan de steenrots verpletteren zal. Dan zegt Luther, die kindertjes, dat zijn de gedachten. De boze en verkeerde gedachten. Nu zegt hij, zie toe dat het geen reuzen worden, maar slaat ze tegen de steenrots Christus. En je zult zien, daar sterven ze. Nou ja, uitlegkundig laten we het geval even rusten, maar toch de gedachten die daarin zitten. Heb je wel eens geroepen tot de Heere, o Heere, verlos mij toch, Heere Jezus. Heb je wel eens gezegd, Heere, het heeft u de dood gekost, het leven gekost. Het heeft u de dood aangedaan. Och, verwin die gedachten, die woorden ook in mij. En als hij dan zegt, ja man, dat weet ik. En het is me ook menigmaal gebeurd, dat de gedachte aan zijn heil, zijn bitter lijden en sterven, dat alle gedachten van onreinheid wegnam. Maar ach, het kwam ook weer terug. Kwam ook weer terug, die boze wortel. En dat ik geen uitzicht zie, wat dan? Ach, dan mag ik u zeggen, blijf dan. Met alle aanvechting volstandig hopen op zijn genade. Dat hij met een eeuwige verlossing u zal bevrijden van alle ongerechtigheden. Heere, zegt zulk een, dan zult gij mij vervullen met één enkele gedachte. Om u te prijzen bovenal lusten. De Heer noemt in zijn woord de vrouw de lust uw ogen, zegt hij tegen Ezechia. Mag dat dan niet? De Heer heeft de mens toch ook ingeschapen. Lust in de ander. Ja, maar de Heer heeft ons geen lust geschapen tot anderen. Niet die ongeregelde lust. Hellenbroek zegt zo eenvoudig, de hartstochten worden geregeld, gereguleerd. Lusten. Ik preekte eens ergens over dat gebod had ik opgekregen. Toen zei er een man na afloop. Hij zegt, als dat waar is wat u gezegd hebt, dan is het naar mij helemaal vast. Daar zijn vrouw zat erbij. Hij zegt, als het zo nauw komt met die wet. Hij zegt, man, dan heb ik misschien wel 100 vrouwen gehad. Of 1000. Hij bedoelde niet in werkelijkheid. Maar ik had ze uitgedaagd om de hand rein in de boezem te steken en rein eruit te halen. En ik had gezegd dat we met onze mooie pakjes aan monsters zijn voor God. Ik zeg ja, dat kan wel waar wezen, maar geloof je dat ook? Geloof je nu ook dat je dat bent? Zo'n verterend vuur, ingedamd door God, maar o. Zodra de omheining en de omtuining weg zou zijn, ontaart hij, ja dan is de mens lager gezonken dan het redeloze vee. Lusten. Wij leven in een wonderlijke tijd, daar wilde ik u nog eens op wijzen. Waarin de ontwrichting van dit gebod haar dieptepunt of haar hoogtepunt bereikt. Als er één zaak is die aan alle kanten besmeurd wordt, dan is het ook dit gebod. Ook iedere beschaving ging ten onder. Haar ondergang werd begeleid door de totale ontwaarding van alle waarden. De totale aantasting van alle levensnormen. En dat wil ik voor de jeugd noemen. Als vader of moeder jongens en meisjes de krant lezen. En ze zouden dat moeten geloven. Dan zou dat inhouden dat heel de jeugd allemaal naar een gedachte en lusten leeft. Wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen dat er op scholen, wat hogere scholen, lycea, noem maar op universiteiten, overal, er maar raak wordt geleefd. Dat men die eenheid tussen man en vrouw ten eerste uit het huwelijk wegtrekt en ten tweede er een consumptieartikel van gemaakt heeft. Wat is dat? Het behoort gewoon tot dat slag dingen van even een sigaretje opsteken. Even een kopje koffie nemen. Even elkaar bezitten. En hoewel ik geloof dat de duivel overdrijft om ons te benauwen, anderzijds moet je constateren dat het zo is. Het is zo. Het is niet meer man en vrouw die van elkaar houden, die elkaar in de ogen mogen zien, die zichzelf aan elkaar geven. Nee, het is even mijn behoefte doen. Daar ontaart het in. En we kunnen er vastelijk op rekenen dat de Heer dat hele Sodom voor eeuwig verdelgen zal met al hun smoesjes. Want de mensen zijn misschien wat wijzer geworden, maar die wijsheid die hebben wij gebruikt, misbruikt. Om dat huwelijk, dat gebod des eren, ten eenemaal onder onze voeten te vertrappen. En ik weet, dat hebben we gezegd, we zijn alles schuldig wanneer God er ons aan ontdekt. Maar de wijze man heeft gezegd, mijn zoon, maakt u verre van haar. Doe het niet. Want haar treden grenzen aan de hel. Die gaan naar beneden, opdat ze het pad des levens niet zoudt vinden, zijn haar gangen ongestadig. Jongens en meisjes, denk eraan. Wij zijn alles schuldig voor God. Maar, zo wij moedwillig al datgene verwerpen en verachten, het zal u ook uw natuurlijk leven kosten. Uw natuurlijk leven kosten, ja. Hoezo? Als die mensen straks 30, 40 jaar zijn, dan zijn ze zo zat. En zo ellendig als een dweil. Als een dweil. De mensen praten over overbevolking, maar daar wordt vanzelf wel een eind aan gemaakt. Want daar zal een geslacht komen, dat als ze 18, 20 jaar zijn, dan zijn ze uitgeleefd, opgebrand. Ten eenemaal. Was waarom? Omdat datgene wat een uiting is in ieder huwelijk normaal, een ogenblik van liefde die haar taal spreekt, vermengd met de lust of hoe je het ook noemen wilt, dat is neergetrokken tot een lusteloos gebruik zonder meer. En dat ontwricht alles. Dan zit je ook eens naar de kinderen te kijken, de kleine kinderen. Op het ogenblik tel je al niet zoveel meer mee, meisjes, als je zou zeggen, nee, hè, dan ben je gek, dan loop je achter. Want als je een jaar of 16, 17 bent normaal, dan besluit je en zeg je, nou, ik wil een vrouw worden. En die een klein beetje aanstaat, dat wordt meer en meer gebruikelijk in de wereld, dan ga je mee. Denk eens in. Zodat het eigenlijk al, nou ja, een belaching wordt als je mag trouwen. Heel gewoon. Heel gewoon. Dat je nog niet als man en vrouw met elkaar geleefd hebt, dat wordt een belaching. Oh, er is een medicijn. De steenrots Christi. Want ik weet wel, wij dragen allen het stempel van deze tijd. Allemaal, in meer of mindere mate. En de Satan is niet alleen de verwoester van de geest, maar ook van het lichaam. Van alle vormen, en eenheden in gezin en maatschappij. Alles verwoest hij en vernieuwt hij. Hij zoekt u ook dat te ontnemen. Maar denk maar heus niet dat ge eraan tekort komt. Want al die wereldwijze jeugdigen, die weten helemaal niet meer wat het huwelijk is. Dat weten ze niet meer. Weten ze niet meer. Er is niks meer van. Hun huwelijk, dat kan ook gerust ontbonden worden, want het is nooit een huwelijk geweest. Nooit. Het is net als met een paard of een hond die een poosje geprobeerd hebt en het beest sta je niet aan en je wil weer een andere hebben. Zo. En dan gaat hij de laan uit of je kijkt elkaar gewoon aan en zegt laat het maar beëindigen. Zo. Dat zijn schandelijke openbaringen. Dat zijn zeer droeve zaken. En daarom mogen wij van de Heere begeren. Ach, houdt u onze kinderen vast, Heere. De jongens en de meisjes, ook al geeft die meester op school er niets meer om, houdt u ze toch vast. Want ook uw natuurlijk leven gaat de ondergang tegemoet. En wat de mens daartoe trekken kan. Ja, wat kan dat al niet zijn, wat de mens daartoe trekken kan. Ik weet als jongen, ik heb u wel eens verteld. Ja, ik wou er niet aan meedoen met die jongens en wat ze allemaal deden. Maar, als ik dan alleen was, dan keek ik ook gauw naar zo'n plaatje. Waardoor je geprikkeld werd. Waardoor je allerlei gedachten kreeg. Wat de mens daartoe trekken kan. Allereerst een woord tot de dochters van de gemeente. Ik weet wel dat het door alle eeuwen zo geweest. Wij kunnen ons nooit onttrekken aan de algemene gang van zaken in de mode, noem maar op. En jullie weten ook allemaal dat ik nooit geen wettische opvattingen heb gehuldigd in deze dingen. Van dit en dat en van reglement, nee, dat niet. Maar ik heb een heel ander wapen. Heel ander. Wat denk je als meisjes en vrouwen, en die zijn er, ook in ons midden. En ze hebben er misschien zelf geen eens erg in. Kan best, alles worden gewoonte. Maar zo gekleed zijn. Dat ze eigenlijk niet gekleed meer zijn. Is dat niet erg? Terwijl je vanwege de mode gerust een normale jurk aan kunt doen. Heel gerust. U zegt, ja man, maar het is toch maar uitwendig. Ja. Maar des Heere woord en wil, zijn werking gaan ook over ons uitwendige leven. Als het waarlijk gaat om dit, je weet, ik heb nooit zo warm gelopen voor allerlei leringen van mensen. Maar dat zijn geen leringen van mensen, die ik u nu noem. Dat zijn leringen van de Heere God zelf. Daar spreekt ook de spreukendichter van, woelachtig, hoerenversierselen. Zulke dingen, zegt de apostel, moet onder u niet zijn. Je hebt misschien zelf geen erg in, maar weet u wie er wel erg in heeft? Die jongen die recht tegenover je zit. Recht tegenover je zit, die heeft er wel erg in. Want die jongen, dat is een mens, een zondaar. En zo trek je. Dat zijn allemaal dingen waar wel op gewezen mag worden. In de praktijk van de prediking in de gemeente. Je wel eens zegt, lijkt wel of dat men helemaal geen gevoel ergens meer van heeft. Daarom niet alleen meisjes, maar ook vrouwen. Wij zijn slechter. Zijn men wel eens van dan goed van een centen el. Dat was niet veel hoor. Slechter. Daarom niet. Nog iets. Wij hebben ook nooit geen wettig standpunt ingenomen om wetten uit te vaardigen over dit en over dat en ik noem nou iets. Ook niet over de televisie hebben wij geen wetten over uitgevaardigd. Waarom niet? Daarom, omdat wij weten, wij zijn verdorven. Dat ding niet, dat is een dood ding. Er zit niks in. Ik mag niet heersen over een ander zijn geweten. Dat mag ik niet. Ik weet wel, het is misschien zonde van het geld in mij of in een ander zijn oog. Maar als de mens daar geen misbruik van zou maken. Nou ja. Wat moet ik dan zeggen? Je wordt gecensureerd als je dat ding niet. Nee, dat kan ik niet zeggen. Want dan heb ik al voor eeuwig verdoemd moeten worden. Vanwege mijn televisie hier, die nooit ophoudt, die nooit stilstaat. Die man kan wel veel netter leven bij wijze van spreken als hij het op dat vlak wil trekken, dan ik zonder. Maar, dit moet ik wel zeggen. Het zou ook kunnen zijn, en als jullie het daarom niet hebben, want je kan alles misbruiken. De kinderen naar de bibliotheek gaan. Of de radio, dat is zo'n beetje algemeen ingeburgerd eigenlijk in alle kringen. Want we houden dat toch niet tegen. Ik geloof het nooit. Nee. We houden niet tegen. Zelfs met de boekdrukkunst, dat hield ook niemand tegen. Wat rolt er al van de persen af? Maar nu nog eens wat. Het zou ook kunnen zijn. En dan zeg ik tegen u, houd hem er maar buiten. Dat je te slecht bent. Te slecht voor zoiets? Ja, te slecht. Je hebt niet een huis misschien zonder tv omdat je zo vroom en zo braaf bent. Nee, dat is die walgelijke godsdienst van de mensen. Weet je wel? Dan wordt er met een heel ernstig gezicht in de kerk afgelezen dat we een nieuwe wet hebben uitgevaardigd. Dat alle die dit hebben, die worden vermaand en die dat hebben, die worden gecensureerd. Want we moeten toch ergens de grens trekken, zeggen we dan. Wat? We zijn al lang over de grens heen. Ja, wij en onze kinderen. Tevens hoor, verwacht het er maar niet van. Want je kunt wel een heleboel huichelaars en degelijke mensen kweken, maar het is allemaal niets. Helemaal niets. Ik kan het niet zo uitleggen, maar ik weet innerlijk dat deze gangen goden niet kunnen behagen. Ik wou het op een ander vlak trekken. Ik wou het op dit vlak trekken. Als die nou buiten de deur is, niet omdat je zo'n vrome principiële man bent, maar omdat je zegt, Heere, ik ben zo'n monster. Ik ben zo'n schaamteloos mens. De buurman die niet naar de kerk gaat, die zegt, als er wat komt wat niet deugt, ik geef hem een klap op zijn hersens, dat ding, en die draait de knop uit. En die zegt, vooruit kinderen, naar bed. Maar ik ben veel slechter dan de buurman. Ik heb nog geen eens macht erover. Als het nou zo is, begint er dan maar niet aan. Doe het dan maar niet. Begrijp je? Of niet alleen dat je je eigen daartoe gaat trekken, wat de mens daartoe trekken kan. Maar je sleurt je kindertjes ook mee. Die sleur je ook mee. Doet het dan niet. Als je nou werkelijk zo'n bevoorrecht of volstandig mens bent, dat je dat kunt. Nou ja, dan zou ik niet durven te zeggen, jij moet geschorst worden of jij ook. Echt niet, zou ik niet durven. Echt niet waar. Want wie weet, wie kan er nou het hart doorgronden van die man die daar zonder televisie grommend in zijn stoel zit. Oh nee, mensen. Dat is het niet hoor. Maar nogmaals, dat zeg ik erbij. Als je niet hebt omdat je zo'n lage, liederlijke zondaar bent, en omdat het oog zo'n sterk aantrekkingsvlak heeft, het visuele, we zeggen radio, er zit ook vol met rottigheid, dat weet ik ook, dat weet ik heus al. Maar toch wat het oog ziet, je zou zeggen dat haakt nog meer in de ziel van de mens. En als je dan met al die gruwelijkheden, en als je dan zo'n goddeloos mens bent dat de Heere zegt boze bedenkingen overspelen, en je bent zo'n slap geval, laat maar eerlijk zeggen, dat, ja, het is eigenlijk tijd om de knop uit te doen, mensen, we hebben het weer gehad hoor. En je zegt, nou ja, even kijken hoor. Nee. En wat de mens daartoe trekken kan. Welk medicijn is er? Och, de Heer Jezus, de steenrots Christi. Tegenhouden doen we het niet. Ik weet het secuur. Als de wereld lang genoeg staat, op de scholen is het al heel gewoon. Het onderwijs ook. Straks worden er veel lessen en cursussen en alles via die dingen gegeven. Laten we ons er niet op verkijken en ons vasthouden. Maar ook dan nog, als het algemeen is. En onze kindskinderen ook. Denken, ja, weet je nog, vroeger. Toen was dat werkelijk contrabande. Je hebt nog wel mensen toen wij nog geschorst. Je werd gecensureerd. Ja, want zo is het met al die dingen geweest, toch, geliefde? Zo ging het met de pijp te bakken, met het lange haar en met noem maar op. Dat ging allemaal zo. De geschiedenis bewijst het. Die strijd die verliezen we. Maar dan nog, zegt hij. Dan nog is bij hem kracht en macht. Om niet te verdrinken in de ellende en in de goddeloosheid van ons boze hart. Maar om hem alleen te eren als de koning der koningen. Die regeert over zijn Sion. Dus kinderen, jong en oud, denk daar eens over na. In al deze dingen. En wat de mens daartoe trekken kan. Nou kom ik nog maar geen eens in die grove dingen. Laten we maar even rusten. Maar de dingen die misschien voor ons van enig belang zijn. Der stelling van het huwelijk. Nu stappen we eens een ogenblik daarvan af, want we hebben er ook verleden week bij stilgestaan, maar wil ik u over nog een herstelling van het huwelijk iets vertellen. Want menigmaal lees je in de Bijbel dat de verhouding van de Heere tot zijn volk vergeleken wordt bij een huwelijk. De Heere ondertrouwt, de Heere kleedt aan, de Heere doet de ring aan de vinger. De Heere spreekt over zijn vrouw. Nou wil ik op een echtbreuk en een hoererij wijzen die ook heel vreselijk is. En daarmee wilde ik deze zondagafdeling afsluiten. De apostel zegt, doch ik zeg dit, ziende op Christus en zijn gemeente. Dat huwelijk is door hem hersteld in Christus. Christus is van de Vader gegeven tot een bruidegom van zijn volk, van zijn kerk. Ik zal u mij ondertrouwen. Dat is een eeuwig huwelijksverbond dat nooit op zal houden en nooit verbroken zal worden. Maar eeuwig zullen zijn vrouw zijn bruid. Maar we zijn nu nog op de aarde. Nu zijn we op de aarde. Nu zijn we nog in de tijd van onze inwoning hier. En nu. Het is vandaag, ja, misschien vind je het erg, maar ik kreeg er pas erg in toen iemand vanavond op de kerkraad zei, het is 31 oktober. Ik heb er eerlijk gezegd geen erg in gehad. 31 oktober, de dag van de hervorming. De dag waarop de stellingen werden aangespijkerd aan de slotkapel, de deur. Waardoor een grote beroering ontketend werd in Duitsland en alle andere landen daaromheen. Door God gezegend is het geworden. Maar nou kom ik er toch nog even op terug. Ook op 31 oktober, waar het eigenlijk om gaat. Hoe trouwt Christus zijn bruid? Hoe trouwt hij haar? Zijn er nog huwelijksvoorwaarden? Hij het zijne en wij het onze. Nee, helemaal. Als er één een huwelijk aangegaan heeft in volle gemeenschap van goederen, dan is hij het. Waarom? Hij heeft gezegd, je hoeft niets te hebben, want je hebt niets. Ja, hij gaat zelfs nog verder bij de voortgang en hij zegt, ik wist dat je een hoerenvoorhoofd had, dat weigert om schaamrood te worden. Mijn kostelijke kleding heb je te gerabbel gegooid onder de heidenen. Je hebt het erger gemaakt dan de heidenen. En toch gaat hij door in zijn eeuwige ontferming met zijn kerkbruid te trekken. Keer nogthans weder. Keer weder. Ik zal u ondertrouwen, gemeente. Wat doet hij? Hij geeft alles. En hij wil dat zijn kerk ook alles geeft. Daartoe bereidt hij haar hart. Opdat ze in eeuwigheid met elkander in trouw zouden leven. Wat geeft hij dan? Hij geeft genade, gunst, vrije gunst. Hij zegt, ik heb u vrijwillig lief gehad. Ja, zegt misschien hier op aarde een meisje of vrouw, waarom heb je nou juist mij? Ja, liefde, wat moet je daar nou op zeggen? Wat moet je daar nou op zeggen? Hij heeft lief gehad, die dierbare koning, lief. Gaat, zoals we waren. Zo blind, zo onrein, zo overspelig, zo hoererend, zo heeft hij lief gehad. En zo heeft hij gezegd, hier is alles. Hier ben ik zelf, Christus en zijn weldaden, deelachtig. En wat moet zij dan geven? Of wat mag ze geven? Ook zichzelf. Wat betekent dat? Betekent dat een mooi bruidsboeketje? Betekent dat, ach, wacht eens even. Ik moet me nog wassen. ik kan zo toch niet mee. Nee, daarin is dat huwelijk zo wonderbaarlijk. Hij zegt, geef al die zonde, al die onreinheid, al die dwaasheid, dat overspel, geef het aan mij. Is dat de bruidschap voor de Heer Jezus? Ja. Kom herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. Ik zal u rust geven. Maar niet vermoeid en belast onder de vruchten der gerechtigheid. Maar vermoeid en belast vanwege al ons onvermogen en onze ongerechtigheid. En hij belooft rust in zijn huis. Aan zijn middelaarshart, aan zijn borst, dat doet hij. Dat is een wonderlijk huwelijk. In gerechtigheid doet hij het en in gerichte. Dat betekent, hij maakt het ook echt waar, want het kon eigenlijk niet. Het kan alleen langs de weg van ondergang, langs de weg van oordeel, langs de weg van een zich tot in de dood vernietigen, om die bruid te krijgen, die zwarte bruid. Dat huwelijk, oh, dat is het wonderlijkste en eeuwig blijvende huwelijk van Christus. Die de bruid heeft, is de bruidegom, dat is Christus. Ja, wat moet je doen? Niets doen. Wat eist hij? Hij eist niets. Hij geeft alles. Hij zegt, breng hiervoor het gemeste kalf. Laat ons blij te zijn. Hij doet de ring aan de vinger. Hij slaat zijn mantel om zijn bruid heen. En hij beziet ze. En zegt, gij zijt. O mijn vriendin, gij zijt schoon, er is geen gebrek in u. Hoe schoon zijn uw gangen in uw schoenen, o prinsendochter, de omdraaiingen uw heupen. Ja, zegt de arme bruid, hoe kan dat nu? Er is aan mij toch niets te zien, ik ben toch maar zwart. Hoe kan hij nog iets begeerlijks zien? Zo uitnemend is zijn liefde. Zo grondeloos is zijn ontferming. Dat de Heer Jezus de zwarte bruid tot de zijne maakt. En de Vader wil ze alleen zien in haar wettige man en echtgenoot. Jezus Christus. De Heere der gemeente, de man van deze weduwe, dat is een eeuwig. Kijk, dan is het aardig, dat is maar een zwak poverbeeld, zwak en pover. Wie gaat eruit werken? Tegenwoordig is dat dan niet meer zo gebruikelijk, dat verandert ook allemaal, maar we grijpen nu naar het eigenlijke, wie gaat de man? Die werkt, die werkt, die zorgt ervoor, die zorgt overal voor. Want dat is nu eenmaal zijn mannelijke taak die op hem rust. Hoe is het in het geestelijke? Niks te doen. De Heere zegt, blijf maar stilzitten in mijn huis, mijn geliefde vrouw. Mijn huisvrouw zijt ge, ik zorg wel voor u. Wat kijk je overal heen? Heb je geen vruchten? Zing toch maar vrolijk. Want de kinderen die je hebt zijn veel meer dan die getrouwd zijn aan de inzettingen en de geboden. Die denken dat ze vrucht voortbrengen, maar die vrucht kan voor mij niet bestaan. Uw vrucht is uit mij gevonden. Kijk eens hier. En hij wijst op alles wat hij gedaan heeft. En hij zegt, ik heb al uw ongerechtigheden, uw onreinheden, heb ik gedragen in mijn gezegend lichaam op het hout. Ik heb het handschrift dat tegen u getuigt, dat zegt, hetgeen zeg ik enige wijze tegen u getuigt, daaraan genageld, uitgewist. En hier is mijn huwelijkscontract. Het gaat allemaal van mij uit. Ik doe het vrijwillig. Helemaal vrijwillig. Blijf nu maar bij de genade. Blijf bij mij in huis. Blijf op mijn werk rekenen. Blijf op mijn arbeid hopen. Blijf maar wachten, want ik kom gewisselijk. Hier onderhoud ik u. Straks haal ik u in mijn paleis. Eeuwig, altijd zult ge bij me zijn. En in mijn licht wandelen. Dat is een huwelijk. Dat is een goed gebod. En nu komt de koning en zegt, gij zult niet echt breken. Waar is de scheidbrief van uw liedermoeder? Heb ik die soms gegeven, zegt de Heer. Maar heb ik je weggestuurd? Nee toch, onderzoek eens. Oh, en nou zijn wij van die gemeene echtbrekers. En dat is erg, daar werd Luther aan ontdekt. En ook Calvijn. En zoveel anderen die de Heere daartoe het licht deed opgaan in zijn woord. Dat we hoereerden. Met wie? Met de werken. Welke werken? Met onze werken. Met Maria. Met de heilige. Met onze gerechtigheden die een wegwerpelijk kleed zijn. Met Mozes. Met de geboden en leringen. Daarmee hoereer. Dat is echtbreuk. Dat is de Heere in het gezicht slaan. Dat is net doen alsof het niet vertrouwen. Dat Hij ons alleen uit genade zalig maakt. Zonder enige verdienste om te zijn. En dat we dat niet moeten bewijzen? Nee. Maar dat de ellendigen het mag geloven. Ik zal u mij ondertrouwen in geloven. En de Heere rekende het hem tot gerechtigheid. Aan Abraham. Dat doet de Heer nu nog. Daarom zegt de apostel. Uitzinnige Galatiërs. Wie heeft u betoverd dat ge de waarheid ongehoorzaam zoudt zijn? Dat je afhoereert. Want die geestelijke afhoereringen, die vormen ook meestal de achtergrond van onze vleeselijke afhoereringen hoor. Meestal wel. Maar dat is een hoereren tegen de koning, tegen de wettige man die voor ons zorgt. Hoe doe je dat? Oh, daar zitten we stuk vol mee. En de kerken ook nog. Het lijkt wel zo, alsof dat uitgebannen is. Maar in feite loopt de strijd nog steeds daarover. Tussen Isaac en Ismaël. Sarah en Hagar. Die twee verbonden. Nog steeds. Het lijkt niet zo. De mensen zeggen schamper, daar hoef je nou niet meer over te praten, want de mensen zijn zo vroom niet meer. Toch loopt de strijd daarover. Over de gerechtigheid des geloofs. Over het blijven bij die enige man in leven en in sterven. Genoeg te hebben aan zijn werk, aan zijn genade en aan zijn gunst. Wees eens eerlijk, kijk u ook wel eens naar een ander. Zeg niet te gauw nee, dat je bij de genade alleen leeft. Want hoe komt het dan, als je nou vandaag eens een goede dag had gehad, hè? Je zegt, ik heb aangenaam geluisterd in de kerk. Wat kun je dan ook aangenaam naar bed gaan vanavond? De hemel blikt vriendelijk op je neer. God is goed prijst, hem te zamen, met gezang en snarenspel. Goed zo, dat is morgen. En morgen is het weer avond. En als je terugkijkt, dan zeg je, oh, schrikkelijk. Heb ik wel eens zelfs een ogenblik gedacht aan mijn man? Ja, het is wat. Op aarde zou je zeggen, het is een reden tot echtscheiding. Heb je gedacht aan je man? Die daar in de hemel zit aan de rechterhand des vaders, die enige... Nee, waar heb je dan aan gedacht? Aan alles en nog wat. Jongen. Ja. Nou, ben je nou getrouwd of niet? Ben je nou getrouwd op voorwaarde of niet? Of uit genade? Kijk, nou komt het eens uit wat we ervan geloven, hè? Want in één ogenblik zingt de mens faalde met diep. Ja, daar gaat hij ook. Als de Heer het niet verhoedt, dan gooit hij alles overboord zo. Gisteren heb ik mijn eigen weer vergist en eergisteren, ja. Ach ja, want kijk nou eens. Wat gelooft gij van dat huwelijk? Uit genade zijt gij zalig wordt. Dat niet uit u. Kijk eens, als je op die plaats was, dan zou je dubbel blij moeten worden met zo'n man. Zou zeggen, Heere, dat u me nou zo houdt. Dat u zo nog van me houdt. Dat u dat allemaal uitwist. Nou heb ik u hart nodig. Oh, wat een genade en ontferming. Lieve bruidegom, dat u erop gerekend hebt, dat u vanavond alles weer hebt uitgestuft. En dat ge verwaardigt uw bruid te zeggen, die naar een ander keek, waarna naar de eigen. Net als in een aardshuwelijk, weet je wel, alles goed en wel, alles gaat aardig. Ze hebben nooit geen ruzie hoor, dat niet, nee, het is aardig hoor. Maar ondertussen wordt de een opgevreten door de ander. Waardoor? Door niks, doordat hij niks doet hè. Omdat hij op zichzelf staat hè. Daarom, omdat de twee wereldjes naast elkaar staan hè. Dacht je dat God het zo wil? Dacht je dat de Heere dat zo wil? Nee. Want die heeft ons als onvermogende en armlastige, heeft hij getrouwd. Dacht je dat de Heere wil dat wij gaan werken en hij thuis blijven? Dacht je dat? Dat de Heere denkt, nou ja, ik heb je nou eenmaal getrouwd, nou moet je ook maar eens wat doen voor de kost. Nee, dat is hoererij, overtreding tegen het geestelijke gebod, tegen het geestelijk huwelijk van die enige bruidegom, Christus. Wie heeft u betoverd? Daar we met de geest begonnen zijn. Wil je nou toch weer vleeselijk worden? Wil je nou toch weer zeggen, nou zal ik eens laten zien hoe goed ik koken kan, hoe goed ik werken kan, hoe schoon alles is? Nee, dat mag op aarde wel, vrouwen. Dan mag je het best doen om het huis schoon te houden. Maar dat kan in het hemelse huis niet, in het koninkrijk Gods niet. In het koninkrijk Gods, zegt hij, komt alle dingen zijn gereed. Waarom weegt ze geld uit? Hij betaalt alles. Hij doet het. En daarom is de apostel zo boos. Want dat is nog erger dan aardse hoererij. Die geestelijke hoererij. Dat is nog erger. Dan zegt hij ook die een ander evangelie brengt. Dan dat uit genade alleen om de gerechtigheid van Christus. Aan hem getrouwd te worden door het geloof. Al was het een engel die moet de vloek maar dragen. Want het is geen besnijdenis, het zijn versnijders. Ze snijden de band kapot. Want ja, als je naar een ander kijkt, dan moet je alles verdelen. Dan moet je dit doen, moet je dat doen. Je moet hier erg in hebben en daar erg. Maar de Heer heeft de gaskraan al lang dicht gedaan hoor. En u heeft al lang alles voor gezorgd. En de deur? Nee, de Heere is zo'n trouwe bruidegom. Als je als een ellendige afwijker, dan voel je je als een slet. Een slet, ja. Een soort die het met iedereen gehouden hebt. Als je daar zo ligt, helemaal in de goot, dan komt hij toch terug. En dan zegt hij, hij doet de deur open en hij pakt je bij je arm en zegt, ik blijf dezelfde tot in eeuwigheid. Want ik heb erbij gezegd, ik zal u mij ondertrouwen in eeuwigheid. Niet voor een half jaartje, niet voor een jaar, voor eeuwig. Sta op, kind, kom mee. Kom mee, kom nogthans mee. Ik zal voor je zorgen. Och, hier op aarde zou onze man, als we zo'n vrouw waren, die zou ons er al lang uitgeschopt hebben. En de rechter zou zeggen, je hebt groot gelijk. Dat kan niet anders, dat is kwaadwilligheid. Daar is niet mee te leven met zo'n mens. Maar, hierin is de genade God veel meer overvloedig dan we met onze aardse begrippen kunnen denken. Hij zegt, keer nog dan weder. En als hij ons uitgetekend heeft in Hosea hoe wij zijn, kinderen van hoererij, dwaze kinderen, onechte kinderen, dan nog gaat hij in datzelfde hoofdstuk zeggen, het zal zijn ter plaatse waar tot hen gezegd was, gij zijt mijn volk niet, daar zullen zij genoemd worden, kinderen des levende Gods. En hij zal tot niet ontfermde, zal hij zeggen ontfermde, en tot het niet getrouwde land, zal hij zeggen mijn bruid. Laat dan straks mannen en vrouwen het aardse huwelijk maar vallen. Want dat is het ergste niet. Als je dan afscheid neemt van elkaar op het sterfbed, als je het mag hebben, dan zeg je nou vrouw, we zijn nu aan het einde. Nog even mag je mijn hand vasthouden, nog even mag je me een slokje water geven, dat is het laatste. Met recht het laatste. Want daar zal geen man of vrouw meer zijn. En niet meer ten huwelijk worden gegeven. Er zal ook geen gedachtenis zijn aan de voorgaande dingen. God zal alleen al onze lust en liefde eeuwig zijn en blijven. Nu, dan is niet zo erg als het breekt hier de band, hoe erg het ook is. Want dat huwelijk, wie daarin begrepen is, jongens en meisjes, mannen en vrouwen, weduwe en weduwnaren, die daarin begrepen is, daar wordt van gezongen. Straks leidt men haar in statie uit haar woning, in klederen, rijk gestikt, tot haar koning. Amen.